Maurice. Goedemiddag allemaal. Leuk dat ik hier mag komen spreken bij jullie kerk. Ja, in jullie kerk is een beetje lastig. Ik sta in mijn eigen kerk. Het is eigenlijk wel bijzonder hoe ik hier zo terecht ben gekomen. Want ik kwam Maurice kijken, een jaartje geleden denk ik was het. Maurice, kwam ik jou tegen in Utrecht. En ik had Maurice al een hele tijd niet meer gezien. En volgens mij waren we allebei in Utrecht bij de bibliotheek om wat studieboeken te lezen. En toen vroeg ik aan Maurice, joh, wat doe je nu? En hij vertelde dat hij toen in Aalsmeer in de gemeente was begonnen. En ik zei, joh, ik zit in Hillegom sinds een halfjaartje. Dus dat was leuk, zitten we helemaal niet zo ver van elkaar vandaan. En toen kreeg ik de vraag van Maurice of ik een keertje wilde komen spreken. Wat hartstikke leuk is. En ik heb nog een leuke herinnering. Ik moest net even denken aan Maurice van de laatste keer dat ik echt... dat weet je eigenlijk helemaal niet, Maurice. Ik heb een keertje best wel ruzie met mijn vader gehad om jou, weet je dat? Wel eens gehoord?
Nee, nooit gehoord, nee.
Nee, Maurice?
Maurice is een oud-studiegenoot van mij. En toen Maurice nog studeerde in Leuven, toen werkte hij ook nog voor Checkpoint, voor de EO. En mijn vader had een oude auto, een Opel Astra. Hij was niet heel oud hoor, 15 jaar of zo. En ik reed ermee naar Leuven op en af. En op een gegeven moment moest die auto nog 2 of 3 maanden tot de APK. En mijn vader zei, joh, die auto is oud, ik vind het niet meer veilig, dus ik wil dat je naar de sloop brengt. Dus ik zei, nee joh, dat ding is hartstikke goed. Maar toen een maand later, toen vloog ik uit de bocht per ongeluk. Ik reed iets zacht door de bocht in België op de snelweg. Dus toen zat ik met een kapotte auto. En toen wilde ik hem net naar de sloop rijden. En toen kwam Maurice langslopen buiten en zei, joh, wat ga je met die auto doen? En ik zei, ja, die gaat naar de sloop, krijgen €100 voor. En toen zei Maurice van, joh, ik geef jou €250 en dan neem ik hem mee. Dan kan ik hem goed voor Checkpoint gebruiken. Dus ik was natuurlijk hartstikke blij dat ik die auto nog €250 voor kon krijgen. Alleen toen op een gegeven moment kwam ik in Checkpoint-uitzending langs waar die auto voorbij kwam. En volgens mij heb hij hem toen finaal gesloopt met een of andere sloopkogel of weet ik wat. Dus toen werd mijn vader ontzettend pissig. Omdat ik die auto aan de Checkpoint had verkocht. Dus dat is wel een leuke herinnering die ik even wilde delen. Vond ik wel grappig. Ik kom er wel terug zo meteen, auto's, in de preek. Dus, maar het is helemaal goed gekomen, hoor. Dat was hier wel een grappig moment. Even over tot het serieuze gedeelte. Ik wil graag een stuk met jullie lezen uit de Bijbel. Uit Spreuken 4. Want ik wil het graag hebben over het thema hartbewaking. En daarvoor lees ik een stukje uit Spreuken, hoofdstuk 4, vanaf vers 20 tot en met 27. Ik ga dat voorlezen uit de NBV. En daar staat, even proberen goed voor te lezen. Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen en bewaar ze in het diepste van je hart. Mijn woorden zijn het leven voor wie ze aanvaarden. Ze sterken heel het lichaam als een medicijn. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Want het is de bron van je leven. Neem nooit leugens in je mond. Laat geen bedrog over je lippen komen. En je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien. Nooit je ogen hoeven neerslaan. Effen de weg waarover je gaat. En dan loop je met een vaste tred. Wijk niet af naar rechts. Wijk niet af naar links. Maar wijk alleen uit voor het kwaad. Thema hartbewaking. Ik weet niet wie het nieuws afgelopen week een beetje heeft gevolgd. Maar hartbewakingsapparatuur, dat is momenteel booming business. Er was deze week in het nieuws dat, op de NOS las ik dat, dat Philips voor volgens mij 2,3 of 2,6 miljard een bedrijf in Amerika wil overkopen wat hartbewakingsapparatuur maakt. Ik zat deze week ook de Consumentenbond te lezen en daar stonden allerlei artikelen in over hartslagmeters en weet ik wat. Het wordt natuurlijk volgend jaar, of tenminste januari, gaat iedereen weer aan goede voornemens beginnen. Dus hartslagmeters, apparatuur waarmee je gezondheid kan meten, is allemaal heel erg booming. En we lezen nu een stukje uit Spreuken, waarin de schrijver van Spreuken, Salomo, zegt: waak over je hart, want het is de bron van je leven. Maar Salomo heeft het hier niet over een fysiek hart. Salomo spreekt over een ander hart, en dat is je geestelijke hart. En die is voor Salomo belangrijker dan het fysieke hart wat hier als orgaan in je lichaam zit. En even voor de duidelijkheid, ik ga nu, als ik het woord hart zeg, dan heb ik het over je innerlijk, je geestelijke hart. En als ik over dit orgaan spreek, dan heb ik het vanaf nu even over het fysieke hart. Om het onderscheid een beetje duidelijk te maken. En ja, zoals ik al eigenlijk al zeg, Salomo vindt het geestelijke hart belangrijker dan het fysieke hart. En als je de Bijbel verder leest, dan zie je dat het woord hart, lef in het Hebreeuws, cardia in het Grieks, dat komt best al een aantal keren terug. En de ene keer betekent het je geestelijke hart en de andere keer het fysieke hart. Maar telkens blijkt weer dat het geestelijke hart belangrijker is dan je fysieke hart. En waarom is dat in de Bijbel? Dat komt omdat je geestelijke hart, de plek is waar eigenlijk al je gedachten vandaan komen. Waar je keuzes maakt, waar je emoties vandaan komen, boosheid vandaan komt, blijdschap. Maar vooral waar je gedachten en je keuzes vandaan komen. En daarom zegt Salomo, het hart is het bron van je leven. Dus waak goed over je hart. En het interessante is dat het hart, dat geestelijke hart, heel erg met het lichaam verbonden is. Ik weet niet of je het wel eens in het verleden hebt ervaren, maar als je heel erg verdriet hebt, bijvoorbeeld omdat een dierbare van je overleden is, dan heb je pijn van binnen. In je innerlijk heb je pijn. Maar dat kun je voelen soms letterlijk in je lichaam. Soms voel je het zelfs in je fysieke hart. Dan begint het te kloppen. Het begint pijn te doen. Omdat in je innerlijk pijn is. Maar ook leuke dingen zoals blijdschap of verliefdheid kun je voelen in je lichaam. Het is iets afspeelt dat in je hart, in je gedachten. Maar het werkt door op je lichaam. En andersom beïnvloedt het lichaam ook weer ons innerlijk. Alles wat wij zien, wat wij horen, dat vangen wij op met ons zintuigen, met ons lichaam. Maar dat blijft daar niet, maar dat werkt door in ons geestelijk hart, in ons innerlijk. En dat is hartstikke mooi, maar het is ook een beetje een gevaar, want ons innerlijk, ons geestelijk hart, is nogal kwetsbaar. Het beschadigt heel snel als mensen ons bijvoorbeeld uitschelden, als we fysiek worden mishandeld, als we bepaalde dingen meemaken, dan zien we dat, we registreren dat met onze oren of met onze ogen, maar dat werkt vervolgens door in ons geestelijk hart. En wat er gebeurt is dat ons hart heel snel kan beschadigen. En ik wil dat even eigenlijk uitbeelden aan de hand van een voorwerp. Ik ga even kijken waar ik het heb gelaten. Oh ja, hier. Ik heb hier een spons. En deze spons, die stelt even ons innerlijk voor, ons hart. Hij is heel mooi schoon. En ons spons, ons hart, die zuigt eigenlijk als het ware, die absorbeert allerlei dingen die onze zintuigen waarnemen. Dus als ik iets hoor of iets zie, dan absorbeert die spons op mijn hart, die absorbeert dat. En ik ga het even laten zien. Ik heb hier een bakje met water, schoon water. Als ik die spons erin leg, dan gaat hij langzaam dat water absorberen. En als ik het weer uitknijp, komt het er weer uit. En zo werkt het eigenlijk ook met ons innerlijk. Als wij dingen zien, dingen horen, dan wordt dat geabsorbeerd door ons innerlijk. Nou, zolang de dingen die we zien goed zijn, en dit water is helemaal rein, helder, kun je doorheen kijken, dan kan het allemaal niet zo heel erg veel kwaad voor ons hart, voor ons innerlijk. Maar zodra de viezigheid komt, wordt dat weer geabsorbeerd door die spons of ons hart. En dan gaat dat ons op een nare manier vervuilen. En ik wil dat even laten zien. Ik heb hier nou een bak met vies water. En laten we zeggen dat dit vieze water zijn alle nare dingen in het leven die je kunt meemaken. En dat zijn dingen die je, waar je zelf voor kiest, maar wat je misschien ook wel overkomt. Dus denk even aan dingen als zonde, pijn, verdriet. En stel je voor, dat is dit weer jouw hart, die spons, en die gooi je hierin. En dan zie je dat die spons zich weer helemaal volzuigt. Maar dit keer met allemaal vies, troebel, troep laat het even zeggen. Met de slechte dingen in het leven. En je ziet dat die ook dan heel erg smerig wordt. En er zitten eigenlijk twee dingen in dit voorbeeld. Het ene is, als jij je inlaat met viezigheid, met onreinheid in je leven, dan raakt dat jouw innerlijk, het vervuilt je innerlijk, en wat erin gaat, komt er ook weer uit. Als ik hem nu uitknijp, komt er ook weer viezigheid uit. Dus waar we ons mee voeden, waar we ons innerlijk mee voeden, dat komt er ook weer uit. Het tweede ding is dat als we eenmaal ons innerlijk, ons hart met viezigheid hebben toegelaten, dat dat vervuild raakt. Ik heb hier die spons. Ik heb hem even uitgeknepen. Ik wil even laten zien, maar hij wordt op een gegeven moment een beetje vies. Hij wordt bruin en hij slipt op een gegeven moment een beetje dicht met viezigheid. Nou, dat is even een mooie vergelijking voor hoe ons innerlijk werkt. En waarom Salomo zegt, waak over je hart. Alles wat jij toelaat, dat werkt ook weer door in je leven. En als je allemaal narigheid toelaat, allemaal viezigheid toelaat, dan vervuilt dat je hart, maar het gaat er ook uitkomen. Dus even een praktisch voorbeeldje. Als ik word uitgescholden, of ik word de hele tijd genegeerd, dan is er een grote kans dat mijn hart gaat raken, of mijn innerlijk gaat raken. En op een gegeven moment ik ook weer mensen ga afwijzen, omdat ik afgewezen werd. Mijn hart raakt afgestompt, het raakt vervuild en denkt, ik laat het niet meer toe. Ik laat de goede dingen niet meer toe, ik ga ook anderen afwijzen. Dus wat erin komt, komt er ook weer uit en het vervuilt je innerlijk. Dat is even het voorbeeldje. En nu denk je misschien, oké, leuk, ontzettend belangrijk dat je dus over je innerlijk waakt. En dat geloof ik ook allemaal wel. Maar hoe doe je dat vervolgens dan? Hoe houd je je hart schoon? Hoe bewaak je dan je hart? En ik wil even drie puntjes noemen. Hoe jij over je hart kan waken. En hoe je ook weer voor kan zorgen dat je hart weer herstelt. Het eerste, die is natuurlijk vrij obvious, is dat je geen troep moet toelaten in je leven. Wij hebben best wel grote invloed op wat ons innerlijk raakt door wat we zien en door wat we horen. En waarschijnlijk denk je nu aan de grote, laten we zeggen, zondige dingen in het leven. Pornografie is iets wat op ons netvlies gegrift kan staan, wat je innerlijk gaat raken, wat je hart, laten we zeggen, vervuilt. Het kan ook geweld zijn, wat je is overkomen. Het kunnen allerlei dingen zijn, maar het zijn niet alleen de grote, laten we zeggen, grove zonden die ons innerlijk vervuilen. Vaak zit bij ons het probleem in de kleine dingetjes. En dat is dat kleine dingen die eigenlijk niet goed voor ons zijn, te veel in ons innerlijk belanden. En je kan het een beetje vergelijken met McDonald's eten. Als je een keertje McDonald's eet, dan is dat helemaal niet verkeerd. Een keertje roken ga je ook niet gelijk dood van. Ik raad het je niet aan, maar even voor het voorbeeld. Maar doe je dat elke dag, dan is dat heel erg slecht voor je. Elke dag McDonald's zorgt ervoor dat je hartvaten langzaam dicht slippen en je hartgesteldheid slechter wordt, je fysieke hart. En zo is het eigenlijk ook wel een beetje met de dingen in ons leven. Kijk, de grote dingen zijn we wel bewust van. Dat pornografie gevaarlijk is, dat we niet te veel gewelddadige films moeten kijken. Maar het feit dat we de hele dag achter Netflix zitten, dat we dat elke dag doen. Het feit dat we heel erg druk in ons hoofd vaak zijn en dat we weinig rust vinden. Dat zijn allerlei dingen die op de lange termijn heel slecht of heel erg doorwerken op je. En dan denk je misschien, ja, leuk voorbeeld Steven, hartstikke mooi. Maar ik heb misschien maar een heel beperkt invloed op wat ik allemaal toelaat in mijn leven. Ik kan er nou ook niet voor kiezen om te zeggen, joh, ik ga alle impulsen die mijn zintuigen krijgen, via mijn ogen of via mijn oren, die ga ik opeens uitschakelen. Want dan kan ik niet meer naar buiten. Dan kan ik beter in een steriele ruimte zitten. En ik snap dat. Maar ik denk niet dat het is waar Salomo hierover spreekt. Salomo heeft het over de dingen waar jij invloed op hebt in je leven. Hij zegt, loop met een vaste tred, kijk niet naar links, wijk niet uit naar rechts, maar wijk alleen uit voor het kwaad. En hij zegt, wij hebben keuzes in ons leven, wij maken keuzes en die bepalen wat wij in ons hart toelaten. Even terugkomend op die auto, waar ik het net over had. Je kan je hart ook mooi vergelijken met een automotor. Misschien wat meer voor de technische mensen onder ons. Maar een automotor is het heel belangrijk dat je hem ook die motor schoonhoudt. Dat er een oliefilter in zit, dat je schone olie hebt. Want zodra je er maar een klein beetje zand in doet, dan loopt zo'n motor op een gegeven moment vast. Op YouTube kun je allemaal leuke filmpjes zien wat er gebeurt als je zand in je motor stopt of kiezelsteentjes. Maar op een gegeven moment loopt zo'n motor vast en raakt hij helemaal overstuur. En zo is het dus ook met je hart. Een klein beetje zand, een klein beetje viezigheid, dat kan op lange termijn schade opleveren. De vraag is, wat doe je dan wel? En dat is het tweede ding. Kijk, een motor die loopt heel slecht op zand en op steentjes. En die heeft olie nodig. En je kan niet zeggen, oké, ik ga alle viezigheid in het leven, al dat vuil in het leven, dat ga ik vermijden. En daarmee is het klaar. Dat is als rijden met een automotor die geen olie heeft. En ook dat loopt op een gegeven moment vast. Zo'n hart, dat heeft ook voeding nodig. Dat heeft voeding nodig wat ook weer leven geeft. En daarom zegt Salomo, die zegt, dat wil ik even lezen, in vers 20, mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden en geef aan mijn uitspraken gehoor. En het tweede punt waar we op moeten letten is dat we ons ook voeden, ons hart, en dat we dat doen met Gods woord. En dat is iets wat ons hart vult en wat ons hart ook reinigt. Sommigen denken dan, ja, leuk, doe ik wel eens. Maar ik merk niet zo heel veel verschil als ik de Bijbel lees. Werkt dat dan? Werkt dat dan voedend voor mijn hart? Wat voor invloed heeft dat? Het mooie is dat Salomo, wat hij zegt, mijn woorden, dus de woorden van God, die zijn als een medicijn. En dat is een heel mooi beeld wat Salomo gebruikt. Want als er iets is met medicijnen, zijn dat twee dingen. Het ene is dat we dat vaak niet echt innemen. Omdat we denken, joh, hebben wij niet nodig, kan het zelf wel. En het tweede met medicijnen is dat het vaak even duurt voordat het werkt. Meestal als je naar de dokter gaat, je bent ziek, je krijgt medicijnen mee, dan moet je een kuurtje nemen. En dan merk je eigenlijk pas verschil na verloop van tijd. En natuurlijk, er zijn medicijnen die gelijk werken. Zeker de hele sterke spul natuurlijk. Maar de meeste medicijnen duurt het even voordat je verschil merkt. En zo is het soms ook wel eens als we ons voeden met Gods woord. Is dat we gelijk instant herstel of iets dergelijks willen. Maar dat het vaak even duurt voordat het in ons hart ingewerkt is. Dus ik wil ook aanraden dat als je dit punt van ter harte neemt. Dus dat je vult met Gods woord. Dat je het ook de kans geeft en de tijd geeft om het je hart te laten raken. En wie weet raakt het je de eerste dag gelijk al als je Gods woord leest. Dat zou hartstikke mooi zijn en ik sluit het ook zeker niet uit. Maar soms kan het ook even duren. Een laatste puntje. En dat is al een hele belangrijke. Dat is laat je innerlijke mens, je hart, elke dag weer vernieuwen door God. De eerste twee punten die ik noemde, dat zijn hele actieve dingen die jij kunt doen. Hè? Je kunt afstand nemen van verkeerde dingen in je leven. Je kan zeggen, oké, ik stop met bepaalde dingen. Je kan zeggen, ik vul me met Gods woord. Maar er zijn ook dingen die je soms gewoon overkomen. Als ik naar de bank ga, ik ga geld uit de automaat halen en iemand zet vervolgens een pistool op mijn hoofd. En die zegt, geef me je geld. Ja, dan kan ik je wel vertellen dat ik de volgende keer als ik geld bij de automaat ga halen, dat er heel veel angst in mijn hart zal zijn. Dat is iets wat je overkomt. Kun je heel weinig aan doen, maar je hebt wel met die angst vervolgens om te gaan. En het mooie is dat de Bijbel zegt dat God ons hart van dag tot dag weer vernieuwt. Elke dag mogen we ons hart laten reinigen. En er staat in 2 Korinthe 4 vers 16. Daar staat, hoewel onze uiterlijke mens langzaam sterft, wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. En ook dit kun je eigenlijk weer heel mooi uitleggen aan de hand van die spons. Ik ga hem er weer even bij pakken. Die spons die vies is geraakt, dat is eigenlijk je hart. En als de Bijbel zegt dat ons innerlijk van dag tot dag wordt vernieuwd, dan is het als het ware dat God ons hart eigenlijk elke keer weer in schoon water uitknijpt. Net zolang tot die viezigheid er weer uit is. En dat elke dag weer. En dat mag ook een hoop en een zegen voor je zijn. Dat je mag weten dat als je hart vervuild is geraakt, of je het even niet meer ziet zitten, dat je elke dag naar God mag komen om je hart weer te vernieuwen. Dat dat iets is wat hij doet, dat hij ook herstel kan brengen op aspecten van je leven waar je echt beschadigd bent. Of dat nu komt door fouten die je zelf hebt gemaakt of door dingen die je zijn overkomen. God wil elke dag weer herstel brengen in ons leven. En wij mogen daar ook om vragen. En ik wil tot slot afsluiten met de oproep om deze laatste dagen van het jaar, maar vooral ook begin volgend jaar, als iedereen weer goede voornemens heeft, om niet in de weer te gaan met je fysieke hart met allerlei hartslag-apps. Maar dat je vooral aan de slag gaat met het bewaken van je innerlijk. Want misschien heb je die wel een beetje verwaarloosd, is die een beetje vervuild. Dan is dit een mooi moment, denk ik, om God te vragen of hij ons hart wil reinigen. Ook een mooi moment om, denk ik, afstand te nemen van verkeerde dingen in ons leven. En zo weer gewoon helemaal vernieuwd te mogen worden door God. En misschien heb je daar wel hulp bij nodig. Dan is het goed, denk ik, om een gemeentelid te vragen die je vertrouwt. Bepaalde dingen naar buiten brengen is, denk ik, heel erg bevrijdend. Maar schaam je ook niet om te delen, om mensen in vertrouwen te nemen en ook jouw problemen met elkaar te delen. Want ik geloof dat het ook echt bevrijdend werkt en zo een rein hart mag krijgen. Ik wil afsluiten met gebed. En ik hoop dat we allemaal een schoon en rein hart mogen hebben. En dat er ook heel veel moois uit ons hart mag komen naar onze omgeving toe. Laten we bidden. Vader God in de hemel. De Heer roept ons op om boven alles te waken over ons hart. Heer, we weten hoe kwetsbaar ons innerlijk is. Hoeveel het beïnvloed wordt door onze zintuigen, door wat we zien, door wat we horen. En Vader, ik wil bidden dat als we misschien dingen hebben toegelaten, of verkeerde keuzes hebben gemaakt, dat we ons hart mogen herstellen. Heer, door afstand te nemen van verkeerde dingen in ons leven. Door ons te vullen met uw woord, maar ook om door te vragen aan u of u elke dag weer ons hart wil vernieuwen. In ons uiterlijk gaat langzaam achteruit, maar ons innerlijk wordt van dag tot dag vernieuwd. En Vader, we bidden dat we steeds meer mogen groeien, dat we van binnen steeds meer tot leven mag gaan komen. Dat ons innerlijk tot leven mag gaan komen, dat ons hart helemaal rein mag zijn. En Heer, daar vragen we u zegen voor. Heer, we hebben u nodig. We kunnen dat niet alleen. We maken misschien elke dag weer fouten, maar we weten dat uw vergeving en uw genade zoveel meer is dan de zonde die wij kunnen begaan. En Vader, ik bid dat dit ook ter bemoediging mag zijn. Dat we een verlangen mogen hebben om u te dienen, u te volgen. En dat we ons niet laten leiden door alle begeerten van dit leven, maar laten leiden door uw geest. Dat vraag ik zo in Jezus' naam. Amen.